Vanmiddag is gekozen uit het u voorgelezen schriftgedeelte, Matteüs 26, daarvan het 39ste vers. Matteüs 26, het 29ste vers. En wij lezen het woord Gods nu al dus. En een weinig voortgegaan zijnde, viel hij op zijn aangezicht, biddende en zeggende: Mijn Vader, indien het kan, voorbij moet gaan van mij deze drinkbeker, behalve niet zoals ik wil, maar zoals gij. Gemeente des Heren, het stuk dat wij met elkander hebben gelezen wijst ons aan van de meest ingrijpende ogenblikken van de gehele wereldgeschiedenis. Misschien denken sommigen dat dat wat te veel onderstreept is in het geheel. En toch geloof ik dat ik het nog maar matig zeg. Er zijn van die gebeurtenissen in de wereldgeschiedenis die naar deze allergrootste verwijzen, en van waaruit wij toch een betere indruk kunnen krijgen wat hier eigenlijk plaatsvindt. Er zijn van die grote gebeurtenissen geweest waarin de gehele wereldgeschiedenis anders gelopen zou zijn, niet alleen, maar wat veel belangrijker is en waar je een diepere geestelijk inzicht voor moet hebben, en dat kunnen de eenvoudigste hebben, om dit te verstaan, niet alleen dat de wereldgeschiedenis anders zou zijn gelopen, maar dat de wereldgeschiedenis eerder tot zijn voleinding en bestemming zou zijn gekomen. Dat zijn noties waar de Bijbel vol van is, maar ook vele religies en gedachten van volkeren naar verwezen hebben. Zo'n ontzaglijk groot moment is ongetwijfeld geweest toen Alexander de Grote, die 3 dagen in die tent verkeerd heeft, toen hij bij de gangers was en zijn troepen aarzelden om verder te gaan. Wellicht zou alles anders gelopen zijn, het voert men nu te ver om dat nu uit te werken. Er zijn meer zulke ogenblikken geweest. Het is ook geweest toen Caesar vlak voor het vreselijke ogenblik dat hij vermoord werd op de 15e maart van het jaar 44 de grootste plannen ging uitvoeren om de gehele wereld te veroveren en, zoals Alexander had bedoeld, in de geest van Alexander alles bereid te maken voor de komst van de grote verlosser. En nu zien we hier dat zowel bij Alexander als bij Caesar die volleiding niet is gekomen. Het betekent een einduitstel van eeuwen, van duizenden jaren. Dat uitstel is geen afstel. Maar wat betekent het? Een veel meer lijden en raadselachtigheid. Wat moet ik daar alles van opzommen? Dan vinden we hier het middelpunt. Hier, in die hof van Gethsemane, heeft de grote beslissing plaats. En zoals het afgelopen is, heeft ertoe geleid dat hij duizenden jaren later de hoogste bestemming en de voleinding van de wereldgeschiedenis nog steeds niet is gekomen, maar ook tegelijk dat de zaak niet hopeloos is, dat die bestemming toch zeker zal komen. Dit is een enkele opmerking vooraf. Laat ons nu trachten om zoveel mogelijk op de voet de tekst te volgen. Er wordt ons gezegd dat Jezus met zijn 12 leerlingen gaat naar een plaats genaamd Gethsemane. Het is een olijvenhof waar Jezus blijkbaar gewoond was om met zijn discipelen in de stilte in te keren om te bidden. En er wordt hier gezegd dat Jezus met zijn 12 discipelen gaat, zijn 12 leerlingen. En u moet goed weten wat dit betekent. Het is niet toevallig 12. En die ene die is wel in de nabijheid van de hof. En die zal er zijn, maar die heeft een aparte opdracht. Wat meestal wegvertaald wordt met het woord verraden. Wat er helemaal niet staat. Het gaat om overleveren. Judas, de Judeër, is heen gegaan om die grote mogelijkheid te stellen dat Jezus aan de Romeinen zal uitgeleverd worden en zal gekruisigd worden. De Romeinen, de grote geestelijke tegenmacht van Israël. En dan zullen die Romeinen verslagen worden, want degene die ze gedood hebben zal opstaan onverderfelijk uit de doden. En de legerafdeling, de cohort bij het graf zal capituleren, zoals de bewakers van het kruis. Die dingen hebben hiermee te maken, maar het gaat om de 12. Die 11 anderen zijn hierbij. Het zijn de vertegenwoordigers van de 12 stammen van Israël, die met Jezus op heel bijzondere wijze verbonden zijn. Maar het gaat om het allerzwaarste. Het volk van Israël is geroepen om dienst te doen bij de verlossing der wereld, om de Messias, de gezalfde, de koning, tot verlosser der wereld te stellen en daaraan mee te werken. Maar het is een ontzaglijk zware taak om een volk te zijn zoals geen ander volk. En toch gewoon mens te zijn. Wat een ontzaglijke eisen worden er gesteld. Israël misgaat zich als zich het zich zo gedraagt, wat voor ons een hoogheilige zaak was bij de volkeren. Het wordt de afgodendienst gedoemd. En wat voor ons niet verboden was, was het voor hen wel, wat een opdracht. En in de loop van de tijd is ook gebleken de grote ongehoorzaamheid. U vindt het ook steeds bij de profeten weergegeven. Je hebt er soms moeite mee. Als je zo'n boek leest als Jeremia, het is bijna niet door te komen voor ons gevoel. Het is zo ontzaglijk zwaar. Al die straffen die over Israël komen, alleen maar omdat ze leven zoals wij allemaal geleefd hebben. Maar het staat er dan toch en het heeft zijn bestemming. Dan maar is er iets in Israël gebeurd. Dat hele volk dat vertegenwoordigd wordt door de 12, daar is een kern. Ik zou kunnen zeggen een elite. Een elite moet er altijd zijn. De elite is altijd dienstbaar aan het geheel. Is niet voor zichzelf adeldom verplicht en is niet een voorrecht, maar een verplichting ook. In de geestelijke zin van het woord. Dus een elite in Israël. Die wordt genoemd de Zedakim, de rechtvaardige. En die rechtvaardigen, die vormen een kleine groep. Ze brengen meer gerechtigheid. Ze doen meer de wil, de uiterste wil. Want er is een wil Gods. En dat is de Torah. Dat is de kosmische wet niet alleen. Maar die geldt ook voor alle wetten, ook voor het menselijk leven. En om die eeuwige Torah te leven, dat betekent vlees te laten worden in deze wereld, daar gaat het in Israël om. En het volk heeft het getracht en heeft het in zekere zin volbracht. Maar heeft het niet kunnen volbrengen. Is er een groep die rechtvaardigen, die tzedakim, die het verder hebben gedaan, waar mensen bij gehoord hebben als, ja, als Simeon en Anna en Maria en Jozef en Zacharia, de vader, en Elisabeth, de ouders van Johannes de Doper. Dat waren die stille in de landen. En dat waren ook degenen die tot het uiterste de geboden deden. En dat niet met een bijbedoeling, maar eenvoudig om niet om er beter van te worden. Letterlijk uit liefde voor God. Gemeente des Heren, daar wordt hiervan gesproken en om dat uit te drukken. En dan gaan we zien wat hier eigenlijk in Gethsemane gaat gebeuren. Waarom neemt Jezus die discipelen daar in die hof als vertegenwoordigers van Israël? Maar ze hoeven niet te zijn bij dit allerlaatste. Daar zijn die elite, die drie. En die vertegenwoordigen de rechtvaardigen, de Zadikien. En hier worden ze genoemd, dat zijn die drie bijzondere discipelen, Petrus en de zonen van Zebedeus, Jacobus en Johannes. Met die mensen is iets gebeurd. Die hebben een verdere inwijding ontvangen. We hebben dat verhaal, kent u, van de verheerlijking op de berg Tabor. Waar Jezus deze drie heeft meegenomen, ze hebben gezien dat Jezus veranderd is. Dat zijn aangezicht straalt als de zon. En zijn klederen stralen als het licht. In die volstrekte verheerlijking, daar zijn ze bij tegenwoordig geweest. Ze hebben gezien dat Jezus graag gesproken heeft met Mozes en met Elia. Ze hebben iets meegemaakt wat dus uitgesproken is. Wat Petrus later nog in zijn brief meedeelt. En waar ik eerder op gewezen heb. Die Joden Petrus altijd hebben gezien als de uitverkorene die een speciale stem des hemels gehoord heeft. Tot op de huidige dag wordt dat in de Joodse liturgie erkend van het Sabbatmorgengebed, waar die psalm van apostel Petrus is in staat. Ik heb daar veel malen op gewezen om juist dit verband te laten zien. En dan neemt Jezus deze mensen mee. Wat is nu eigenlijk de grote bedoeling die hier ligt? Jezus gaat naar de Vader toe om te bidden. En dan is het eigenlijk dit: er gaat iets dreigen. Er gaat een dreiging geschieden dat Jezus een weg zal moeten gaan, losgemaakt, althans uiterlijk, van zijn volk. En dat is een ontzettend gebeuren. Jezus is geboren uit het volk van Israël. Is Jood, is de Messias van Israël. En nu komt het erop neer. Wat heeft Jezus heeft dat volk, en als het niet het hele volk is, een kern willen voorbereiden om een stralende kern in de wereld te zijn. En als dit geschiet, dan zullen de volkeren door deze glans meegenomen worden. Er zal de voleinding der wereld komen en zal het koninkrijk Gods aanbreken. Maar de voorwaarde is dat de koning daarbij zijn volk zal hebben. Niet een koning zonder volk. En daar gaat het Jezus om. Als dit gebeurt, dan zal de voleinding der wereld, zal er dan zijn. En zullen de volkeren in het koninkrijk Gods kunnen ingaan. En dat is eigenlijk de grote spanning van dit gebeuren. Als dit niet gebeurt, dan gaat er iets anders gebeuren. Dan zal Jezus alleen staan. En dan zal er een aanval gedaan moeten worden op de macht van Rome. En zoals ik zo even al zei, dan zal het zo zijn dat de macht van Rome overwonnen zal worden, dwars door de dood en door de kruisdood heen, de opstanding. Maar dat zal een vreselijke weg zijn. Dat zal een uiterlijke losmaking zijn van het volk en zijn koning. En dan zal dat volk uiterlijk eeuwen en eeuwen geen herder hebben, zoals de profeet zegt. En de herder zal geslagen worden en de schapen zullen verstrooid worden. Dat zal geschieden. En dan zal het zo zijn in de loop van de wereldgeschiedenis, dat de Messias van Israël steeds meer aangezien zal worden als de koning van de christelijke kerk. Eigenlijk als de hoeder in het bijzonder van de Romeinse kerk. En zo zal het even zijn. Ja, weliswaar exoterisch aan de buitenkant. Maar ook het uiterlijke is buitengewoon belangrijk, wat zichtbaar wordt in de geschiedenis. En er zal een geheime band zal er zijn. En de diepst ingewijden zullen het weten dat Jezus de koning van Israël is, de Messias. Maar een groot deel van het Joodse volk en van het christelijke volk zullen deze diepste geheimen niet weten. Het betekent dat Jezus althans uiterlijk duizenden jaren van zijn volk losgemaakt zal worden. Opdat zo de volkeren zullen komen tot het heil en de wereld verlost zal worden. Dan zal Jezus overgeleverd worden, zoals hij zelf zegt, in de handen der zondaren. Wat zijn die zondaren? Daarmee wordt bedoeld degenen die de wet niet doen, dus die buiten Israël staan. Dat is de uitdrukking die Jezus hier gebruikt voor de Romeinen. Zo zal het zijn, en dat is voor Jezus, die ook waarachtig mens is, die God uit God en licht uit licht is, maar ook waarachtig mens, is dit zoiets vreselijks om losgemaakt te worden van zijn volk. Losgemaakt van waarvoor hij in de wereld is gekomen. Om daar een leider te zijn. Een geestelijke macht die de christelijke kerk, die Rome zal leiden. En uiterlijk zal er een vervreemding zijn met zijn dierbare volk. En zo staat het dan. Maar als er nu maar een deel van Israël is, het hoeft niet het hele volk te zijn. Het hoeft niet eens die 12 vertegenwoordigers te zijn. Het is zo verschrikkelijk zwaar. Maar die drie uiterst ingewijden, Petrus, Jacobus en Johannes, als die, als vertegenwoordigers van de rechtvaardigen van Israël, als die zullen blijven, dan zal Jezus niet losgemaakt worden van zijn volk. Het is een ontzaglijke iets. En er staat het er ook. We kunnen nu begrijpen wat die woorden die dikwijls helemaal verkeerd verklaard worden. Die worden kleinmoedigheid verklaard. Maar er staat, en Jezus gaat heen. En hij is geheel bedroefd. En er staat eigenlijk bezorgd. Jezus is verontrust over dat volk, wat hij uiterlijk althans alleen zal moeten laten, terwijl hij het innerlijk vast had. Hij wil alles doen om dat te voorkomen. Als nu maar, als die drie vertegenwoordigers van Israël maar zullen blijven, dan zal Jezus niet uiterlijk van zijn volk losgemaakt worden. Het zijn gedachten die zo ons verontrusten. Als wij dieper in die tekst doordringen. En wat bidt Jezus dan eigenlijk? Jezus gaat heen en zegt eerst tot die drie: zit hier neder en waakt met mij. Waken betekent de nacht waken houden. Wakker blijven, ook in het uiterste en in het moeilijkste. Waken niet alleen, maar waken met Jezus. De voornaamste vertegenwoordigers zijn daar. Het volk van Israël is al de vertegenwoordiger van de mensheid, die al verstek heeft laten gaan. En dan uit het volk de 12 stammen. En dan weer deze 3 die rechtvaardigen. Ze zetten zich tot het uiterste in. Blijft hier en waakt. En Jezus gaat alleen heen om te bidden dat dat mag blijven. Want daar gaat het eigenlijk om. En dan bidt Jezus deze woorden. Mijn Vader, indien het kan, indien het mogelijk is, dan moet u wel weten, dat is niet een kwestie die te maken heeft met almacht en dergelijke dingen meer. Het gaat hier om heel andere dingen. Indien het in overeenstemming kan zijn met uw beschikkingen, met wat gij met de wereld voor heeft, dan moet, Jezus staat er zo fel, men vertaalt het altijd voorzichtig, dan moet deze drinkbeker voorbij gaan. En nu dat woord drinkbeker, ik heb er al eerder op gewezen, dat woord drinkbeker heeft hier een hele speciale betekenis. U kunt dat vinden in Genesis 40, waarvan die beker van Jozef gesproken wordt. Dat is een orakelbeker. Daar kun je het lot, daar kun je de toekomst in lezen. Een orakelbeker geeft precies aan het lot. Nou, dat lot ligt in deze beker. Dat heeft Jezus erin gezien. Moet dat lot, moet die beschikking gedronken in deze beker, deze drinkbeker, dat ik losgescheurd zal moeten worden van mijn volk. Dat ik eeuwenlang naar de buitenkant de indruk moet geven dat ik een Romeinse Christus ben. En dat ik geen Messias ben, maar een Christus. Dat is toch altijd een vertaling. Dat is, heeft er wel mee te maken. Maar dat ik zo door de wereldgeschiedenis moet gaan. En dan mijn volk, uiterlijk althans, voor de niet allerdiepst ingewijde, van mij vervreemd moet zijn. En Jezus ziet natuurlijk al die ontzetting, ook dat los, dat volk wat zijn herder kwijt is. Want al die tijden door, in al die verschrikkingen, terechtkomt. Jezus ziet allemaal, dit moet, die drinkbeker moet voorbij gaan. Tenzij, en dan komt het dan, tenzij de wil van de Vader een andere is als die van Jezus. Want dat staat er dus eigenlijk. En uw gemeente, wat doen we daarmee? Oh, als u ziet, als ik, kan het om. Ik zou er uren mee bezig moeten zijn om nou de verklaring voor u voor te houden die men in de loop van de tijd heeft gezocht om dit te verklaren, om hier uit te komen. Men heeft over de godheid van Jezus gesproken en al die dingen meer, en men had er zo moeite daarmee om een verschil te constateren van de wil van de Vader en de wil van de Zoon. Kunnen die dan met elkander in strijd zijn? Men heeft er allerlei oplossingen voor trachten te geven. Men heeft over de menselijke natuur van Jezus gesproken. En men heeft gesproken van dat de menselijke natuur dit zou kunnen willen, maar dat de goddelijke natuur dan anders was. Nou, ik ga het u allemaal maar niet opzommen, want ach, het is soms goed bedoeld. Alleen ging men dikwijls niet naar de bron waar het werkelijk staat. Er is een verklaring voor deze dingen, en die ligt in de diepste Joodse mystiek, onder andere in de Kabbalah, in die kabbalistiek, in de kabbalistische wijsheid. Dat is een speciale inwijdingswijsheid. En er wordt dan over het goddelijk wezen gesproken. U vindt daar ook iets van in de wijsbegeerte. De wijsbegeerte wordt ook veel over opgehaald en worden de diepste dingen gezegd. Maar Spinoza heeft deze dingen, die eigenlijk in de kabbalistiek lagen, heeft hij uitgesproken in een wijsgerige vorm. En je moet je niet vergissen weer mee bezig zijn. Spinoza is geen volgeling en voortbouwer van Descartes, maar komt met een hele andere aanpak van hieruit, van die kabbalistiek. Maar ik spreek dat wel uit in de taal van de westerse wijsbegeerte, in de taal van Descartes. Maar dat is een kwestie van zich te uiten. Veel hebben op die taal verkeken, hebben niet gezien dat het hier om heel andere dingen ging. Niet dat het op zichzelf zo belangrijk is, ik wil u alleen maar laten zien, dat het hier om deze dingen gaat, deze onderscheidingen die u ook in de wijze probeert te doordringen, maar die in die geheime leer liggen en die in overeenstemming is met de Bijbel, die kabbalistiek. En daar wordt dan gezegd van het wezen Gods. Dat komt u bij Spinoza ook tegen. En dan wordt er gesproken van het wezen van God die het ontoegankelijk licht bewoont. En God, God die enige, unieke. En die heeft een aantal zefiroot. Men kan het best, als je het modern zegt, als je het wijsgeer zet, met attributen kun je het weergeven. Er zijn die zefiroot, dat zijn eigenlijk, je zou ook kunnen zeggen, de dogmatiek, in de christelijke dogmatiek, spreekt men van de eigenschappen Gods. En nu zijn er, worden er wel 10 opgezomd. Maar hier in dit verband, waar het nu gaat om die wil van de Vader en die wil van de Zoon, die niet gelijk zijn, blijkbaar, want de Zoon wil dat deze drinkbeker voorbij gaat. En er is een mogelijkheid dat de Vader, de wil van de Vader anders is. Nu wordt het zo gezegd in die attributen of sefirot van de Godheid in de kabbalistiek, dat God een van de eigenschappen is de wijsheid. De wijsheid Gods. Dat is de Torah, dat is de eeuwige wijsheid. En dat is nu wat in Jezus volkomen vlees is geworden. En die wijsheid Gods, die geeft de ordening aan de dingen. Dat is het geheim, was die welt im innersten zusammenhält, met Goethe's Faust. Maar dat is het geheim van alles, maar dat openbaart zich ook in de mensen. Het moet gestalte krijgen in de ethiek. En dat is het allerhoogste in het, als het moet, dat is volkomen streng, daar mag niets van af, daar mag, Jezus zegt ook, titel nog jot mag van de Torah af, en wie dat leert, die is de minste. Jezus vraagt dit volkomen, het gaat dus om het volkomen houden van de Torah, dat is de ene kant, en daartegenover staat die andere eigenschap, andere attribuut. En dat wordt dan genoemd de liefde Gods en de wijsheid Gods, die staan naast elkaar. En die hebben, om het nou maar familiaar te zeggen, die hebben een resultante. En die resultante van de Torah, dus het is van de wijsheid Gods en van de liefde Gods, die resultaten, die resultante daarvan, ik verspreek me de resultaten, tante daarvan is het erbarmen Gods. Dat is het erbarmen. Komt voort uit wijsheid en liefde. Dat zegt de kabbalistiek. Dat vind je eigenlijk ook bij Spinoza, maar in de kabbalistiek, er is het aan ontleend. Het is eigenlijk de diepste notie omtrent de Heilige Schrift. En kunnen we dit ook verklaren. Dat is de kleinheid van Jezus. En waar gaat het nou om? Wat is nu het verschil van de wil van de Zoon en de wil van de Vader? Die kunnen in overeenstemming zijn. Maar de wil van de Zoon, van Jezus, is het eisen van de heilige Torah, van de wijsheid Gods voor zijn volk. En als het hele volk het niet doet, dan die 12 discipelen en dan die 3. Maar dat is onverbiddelijk. En het is zo hard, er kan niets aan veranderd worden. En dat is het eigenlijk wat Jezus hier in zijn gebed vraagt. Dat er mensen zullen zijn die de Torah zo vlees laten worden, zoals hij dat zelf heeft gedaan in zijn volk. En dat is een eis die zo ontzaglijk hard is. En dan blijkt de wil van de Vader, blijkt een wil van erbarming te zijn. Als de Vader niet wil dat dit gebeurt. Want dan is er een erbarming over het volk. Ja, het is een erbarming. Kajafas, de hoge priester, heeft gezegd, het is beter dat één mens sterft in de plaats van het hele heilige volk dan dat het hele lijfelijke volk te gronde gaat. Nou, het is dan ook zo. Het is voor het grootste deel wel ondergegaan, maar het leeft altijd nog. En het is er altijd nog, zelfs na de Tweede Wereldoorlog. Door al die geschiedenissen, ja, dat blijft er dan over. Dat wel. Het wordt niet weggevaagd, anders zou het helemaal te gronden zijn gegaan. Hier staat die onherroepelijke eis. En dan heeft Jezus gebeden. En dan gaat hij zien of het gebed verhoord is. Of Petrus en Jacobus en Johannes, of die waken inderdaad. En dan zijn ze in slaap gevallen. Zijt ge niet sterk genoeg, zegt Jezus tot hem, om 1 uur, want het gaat tenslotte om 1 uur. 1 uur is die tijd tot de grote beslissing valt, dan zal het koninkrijk Gods komen. Het kan in enkele dagen, het kan er in een dag zijn. Zijt gij zo weinig sterk, en dan tot die ene, tot Petrus, die het uiterste altijd, die het eerst gesproken heeft, en die ook het duidelijkst heeft uitgesproken wat de anderen ook wel willen. Hij spreekt Petrus, die enkeling aan, en dan komt daar dat ontzaglijke woord daarbij. Van, dan spreekt Jezus het uit, ja, de geest is gewillig. Er zat er, de geest is wel geneigd, maar het vlees is zwak en asteners in het Grieks. Het kan ook vertaald worden met niet alleen zwak, maar ook ziek en zwak en ziek nader elkaar. Het is te begrijpen dat bij de Grieken met hetzelfde woord wordt aangeduid. Wat is het nou? De geest. Wat is de geest? De geest, dat is dan element, het allerhoogste wat dikwijls volkomen onbewust is in ons. De neshama, de goddelijke adem. En dat kan ook, dat leeft bij sommige mensen. Bij de meeste mensen is het helemaal bedekt en kunnen we het wel eens een enkele keer ophalen. Dat we notie daarvan hebben als we de allerhoogste en heerlijkste dingen zien. Het is er nog altijd. En die geest, die wil het hoogste, die wil zeker, die wil dat wel doen. En er zijn mensen wie het zo duidelijk wordt eigenlijk in die hele geschiedenis. Is er maar 1 geweest waarin die neshama, die goddelijke adem, doorbrak. Hoewel het vlees ook daarbij zwak was. En dan denk ik aan die vrouw waarvan Jezus ons opgedragen heeft om er altijd te gedenken. Dat waar dit evangelie gepredikt wordt, zult gij doen tot haar gedachtenis stellen. En die, dat is Maria die de zalf heeft uitgegoten over het lichaam van Jezus. Dat wil zeggen, die haar neshama, haar goddelijke adem, heeft doen uitstralen naar Jezus toe als een verkwikking, niet als een bondgenote, maar alleen als iemand die verkwikt. En verkwikking is al zoveel. In de moeilijkste opgave, daar hebben we dikwijls van niemand meer hulp te verwachten. Maar in de moeilijkste opgave is het heel wat als er een verkwikking is. Een verkwikking is dan zoveel. En daarom spreekt Jezus over haar. En dat gedenken, dat betekent dat ook onze neshama, onze goddelijke volk, dat die gewekt wordt. En daar spreekt Jezus van. Ja, die is wel geneigd, ook bij Petrus, ook bij deze 3. Maar dat vlees, om het gestalte te geven, hier, in deze wereld, er is zoveel tegen. Er is zo, die psyche, het is allemaal zo gebonden. En er zijn zulke prachtige dingen in, maar het blijft. Ze kunnen er niet aan komen. En dan gaat Jezus weer en herhaald te worden, zegt, indien het dan niet anders kan, tenzij ik die ding drink, beker drink, dan moet het maar geschieden, uw wil. En dan gaat Jezus toch weer terug om te zien of het gebed verhoord wordt. En ze slapen weer. En dan staat er de derde maal, spreekt hij hetzelfde woord, niet woorden, maar een enkel woord. Dus die hele inhoud, dat is alles wat met de Torah, met het woord samenhangt. En eindelijk is het voorbij. Het is te laat. En dan zegt Jezus, slaap u voort en rust, niet dat ze moeten blijven zitten, maar nu kunnen ze rusten. Duizenden jaren kan er gerust worden. En dan zegt Jezus, nu gaat het gebeuren. Het grote werk. De zoon des mensen, dat is de zoon des de Messias van Israël, dat is de mens bij uitnemendheid. De mens die de Torah volkomen heeft gedaan en die toch uit God is. Die wordt nu overgeleverd in de handen der zondaren. Ik zei het al, de zondaren, dat zijn degenen die de wet niet doen. Dus het zijn de Romeinen in dit opzicht. En nabij is hij die mij overlevert. Die hier, als deze drie geslapen hebben, dat vreselijke werk zal moeten doen van de overgave. En over Judas spreek ik nu niet uitgebreid, maar het is duidelijk dat Judas erbij gebleven is. Dat kunnen we dus zien, daar heb ik op gewezen. Het oudste bericht over de opstanding, dat Jezus verschijnt aan de 12, en daar is Judas dus bij. Maar dat is een ander probleem, maar dat is alleen maar om iets te zien van die esoterische band van wat erachter ligt. Want maar die buitenkant, die exoterische band, die is verschrikkelijk. En nu gaat Jezus, die wordt gevangen genomen en wordt gekruisigd en wordt gedood. Maar hij staat op uit de doden. En zo overwint Jezus. Maar het betekent dat de komst van het koninkrijk eeuwen en eeuwen is uitgesteld. Jezus heeft gebeden dat hij aan voorbij gaat. De gedachte hieraan, daar sta ik niet alleen in, ik kan u misschien daar wat literatuur voor opgeven. In het jaar 1907 verscheen er in Berlijn een boek van een rabbijn daar, Münch heette die, en die rabbijn die heeft uiteengezet dat Jezus bad in Gethsemane om niet van zijn volk losgemaakt te worden. Merkwaardig is dat een citaat is wat je kunt vinden, waar het helemaal niet zou verwachten, in het boek van Dr. A. Kuiper rondom de oude wereldzee. Daar haalt hij deze rabbijn aan. Twee merkwaardige dingen. Het is heerlijk om, als je een visie hebt om een tekst, om die dan op een of andere wijze bevestigd te zien. Gemeente des Heren, ik wil het niet te lang maken, ik heb het al zo lang gemaakt. Ik wil alleen dit zeggen. Die wil van de Vader en die wil van de Zoon. Het is de strengheid van de Zoon en de barmhartigheid van de Vader. En dan komt daar dat vreselijke uitstel naar de buitenkant. Maar innerlijk, esoterisch, blijft de band van Jezus en Israël. En het gaat door de geschiedenis heen, maar uiterlijk is er dat raadsel tot op de huidige dag van de verwijdering. Mogen wij in de kerk iets ontvangen van de macht van de Heilige Geest, dat we deze wondere dingen mogen zien en dat we ook mogen zien wat Jezus heeft moeten lijden en wat het volk van Israël, hoe dat erin gedeeld heeft, om ons tot de redding van het koninkrijk Gods te brengen. Dat mogen ons dankbaarheid geven. En dankbaarheid niet alleen een innerlijke, maar inderdaad, opdat wij op die wijze ook in daden het koninkrijk Gods mogen verwachten. Amen. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel als ook op deze aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons de schulden gelijk ook wij vergeven hebben onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in der eeuwigheid. Amen. zingen wij nu met elkaar van Psalm 33, het 11e vers. Psalm 33, vers 11.